Goedemorgen. Hey, ik wil met jullie beginnen met het lezen van twee Bijbelgedeeltes. En ik begin in het Bijbelboek wat we heel vaak niet lezen op zondagochtend, Hooglied. Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk. Liefde en verrukking, dat ben jij. Als een palm is je gestalte, je borsten zijn als druiventrossen. Ik dacht, laat ik die palm beklimmen. Ik wil zijn bladeren grijpen, laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn. Je adem als de geur van appels. Je tong als zoete wijn. Wijn die zo naar mijn liefste stroomt en hem in zijn slaap op de lippen vloeit. Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Kom mijn lief, laten we het veld ingaan en tussen de hennabloesem slapen. Laten we de wijngaard ingaan morgen vroeg en kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesems al ontloken zijn, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou beminnen. En uit het Nieuwe Testament wil ik met je lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de majesteit van het onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. En daarom heeft God hen al uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten, waardoor ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover. De Bijbel. Ik kom nog terug straks. Maar laat ik met de deur in huis vallen. Ik vind het ook best spannend. Spannend om het over seksualiteit te hebben in de kerk. Een van de meest kwetsbare onderwerpen die we kunnen bespreken. Het raakt onze diepste verlangens, onze littekens en ook onze identiteit. En ik ben me er ook van bewust dat ik hier sta en dat ik alles ga zeggen als een best lang getrouwde, 26 jaar inmiddels, blanke, hetero man van boven de 50. Opgegroeid in een totaal andere tijd. Een tijd waarin de kerk vaak zweeg over seks of alleen maar waarschuwde. En juist daarom moeten we het erover hebben vanmorgen. Maar ik spreek dus niet als iemand die denkt alle wijsheid in pacht te hebben. Of voor iemand voor wie dit thema altijd makkelijk was. Ik ben me ervan bewust dat mijn perspectief beperkt is. Ik weet dat de wereld van daten, van apps, van gender en seksualiteit voor veel twintigers en dertigers die er vanmorgen ook gelukkig zijn, een waar mijnenveld is. Ik heb dus niet de illusie dat ik precies weet hoe het voor jou voelt, maar ik sta ook niet boven je, ik sta naast je. En ik geloof dat we een God hebben die ons niet in het duister wil laten tasten. En daarom wil ik vandaag met je naar de bron. Naar Gods droom. En je mag... Mailadres is trouwens melvinblankenstein@mozaïek0118.nl. Tja... Seksualiteit als thema hier bespreken vanuit de Bijbel is spreken vanuit het kader van seks tussen een man en een vrouw. Dat is de taal die de Bijbel spreekt en dat is gevoelig. Want misschien zit je hier wel als iemand die valt op iemand van hetzelfde geslacht. En als ik het dan steeds over man en vrouw heb, voel je ongemak. Ook hier in Mozaïek, in de hele kerk, verschillen we van mening over wat de Bijbel daar wel of niet over zegt. We voeren daarover regelmatig gesprekken, maar nooit genoeg wellicht. En die verbinding is waardevol, juist als je van mening verschilt. Er is uiteindelijk maar één kerk en ik koester eenheid. En een eenheid waar we niet van mening verschillen over dat we verlangen naar een diepere relatie met God in alle aspecten van het leven. Zoals jullie thema het ook zo mooi zegt, gevormd worden door Jezus. Ik wil je vragen om niet tussen de regels door te zoeken naar of ik wel of niet aan jouw kant sta. Je bent welkom, welke geaardheid je ook hebt. En ik wil samen met alle voorgangers van Mozaïek, dus ook Melvin en ook alle anderen in mijn eigen team en in Nederland, willen we je voor. En vandaag wil ik iedereen, inclusief mezelf, een spiegel voorhouden over seks. En zo reflecteren op hoe we ermee omgaan in ons leven. Dat is mijn doel. En het thema ligt ook gevoelig, wellicht als je single bent. Single zijn, zeker als je dat ongewild bent, kan juist vandaag als een beperking voelen. En ik zie ook in mijn eigen omgeving soms de eenzaamheid en de worsteling van singles. Single zijn is niet minder of meer, beter of slechter dan samen zijn. In allebei zit volgens de Bijbel onschatbare waarde. Maar waar we vandaag wat meer inzoomen op de waarde van samen zijn in seksualiteit, zegt Paulus bijvoorbeeld ook hele mooie dingen over single zijn. Hij noemt het een voorschot op de hemel. Ik weet, het voelt voor velen die single zijn niet zo. En het leidt misschien wel tot seksuele frustratie en verleiding die een getrouwd iemand niet snapt. Maar dan nog steeds hoop ik dat vanmorgen iets bemoedigends aan je mee wil geven. En we leven in een vreemde tijd. Je hebt aan de ene kant de wereld van Hollywood en Instagram. En daar is seks overal. Het wordt gepresenteerd als een consumptieartikel. Iets wat je doet. Bijna net zoals dat je naar de sportschool gaat of in een goed restaurant gaat eten. Het is platgeslagen. Aan de andere kant hebben we vaak de stilte van de kerk gehad. Een stilte die soms alleen werd de weg van Jezus. We gaan het hebben over liefdeologie. Daar waar liefde en theologie elkaar willen ontmoeten. Laat ik daarmee beginnen. Als we een goede theologie van de liefde willen bouwen, moeten we terug naar het allereerste begin. Naar het paradijs. In Genesis 1 en in Genesis 2 zien we God aan het werk. Hij maakt de bergen, de zeeën, de dieren en telkens zegt hij, het is goed. In het Hebreeuws staat daarvoor het woord tof. Dat betekent niet alleen mooi, voldoende, het betekent prachtig, schitterend, precies zoals het bedoeld is. En nadat God de mens maakt, man en vrouw, en de intimiteit tussen hen instelt, zegt hij dit, de hele schepping overziend, inclusief de seksualiteit, het is zeer goed. Dat zegt hij kort nadat hij de eerste opdracht aan de mens heeft gegeven in Genesis 1, vers 26. Wees vruchtbaar en word talrijk. De eerste opdracht van God aan de mens was, heb seks. God is de uitvinder ervan. Hij heeft de zenuwuiteinden bedacht. Hij heeft de hormonen ontworpen. En hij heeft de aantrekkingskracht geschapen. God bloost niet. Kijk maar naar het boek Hooglied wat we net lazen. Het is een van de meest bijzondere boeken in de Bijbel. Pure poëzie over passie. Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Daar zal ik jou beminnen. Dit boek gaat niet over de voortplantingskant van seksualiteit. Het gaat over het genot van de liefde. Het herinnert ons eraan dat seksualiteit een geschenk is om te vieren. Het is bedoeld om ons leven kleur te geven. Het is een vorm van aanbidding om te genieten van wat God als zeer goed heeft bestempeld. Maar dat wil niet zeggen dat seks een vrucht is die je te pas en te onpas uit de boom kunt plukken als je er zin in hebt. Voorzichtig zijn dus, zeker met seksualiteit en ik zal straks daar meer over vertellen. Maar wat de kerk niet moet doen is het daarmee als vies bestempelen. Het is mooi, het is tof. En we moeten er voorzichtig mee zijn. Juist omdat het een goddelijke vonk in zich draagt. De Bijbel is geen handboek voor seksuele opvoeding. Sterker nog, een heel aantal hoofdfiguren heeft er een uiterst dubieuze relatie en seksleven op nagelaten in de Bijbel. Ik noem Abraham. Nou, dan denk je, hoe valt er wel mee toch? Nou, gaan we door. Simson. David. Het schuurt. En toch zitten er wel principes in de Bijbel rond seks. En laten we daarnaar met elkaar op zoek gaan. Of God een bedoeling ermee had, los van de voortplanting. Bij seksualiteit hoort het woord egat, weer een Hebreeuws woord. En dat is het Hebreeuwse woord voor één. Er staat in Genesis 2, vers 24, daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw en zij zullen één lichaam zijn. Dat één vlees zijn, dat is mooie Bijbelse taal voor seksualiteit. En je komt dat woord één, egat, ook tegen in de Joodse Shema. Dat is de geloofsbelijdenis, zeg maar, van de Joden. Daar staat dit in Deuteronomium 6. Luister, Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige of één, egat. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Liefdestaal. Hier wordt egat dus met enige vertaald en in sommige andere vertalingen ook gewoon met één. Dat is een hele mooie denklijn. Seksualiteit is enig, uniek. Het heeft iets in zich van de toewijding aan die ander. Heel je hart tijd hebben gegeven om ons een plaatje van een diepe verbondenheid te geven die hij voelt met ons. Om ons die verbondenheid te laten begrijpen. Is seksualiteit dan veel meer dan vervulling van mijn eigen verlangens? Wijst het niet als een grote pijl naar dat verlangen van God om één te zijn met ons? Zijn aanwezigheid in je leven, dat één zijn met God, dat dat het enige is wat dat kan vervullen? In de medische wetenschap vinden we hier ook wel aanwijzingen voor. Seks is niet zomaar een fysieke handeling. Het is een intense verbinding. Elke keer als we ons op die manier met iemand verbinden, gebeurt er iets in onze ziel. Er ontstaat een band. In onze hersenen komt oxytocine vrij, een knuffelhormoon wordt het genoemd. En het creëert vertrouwen en verbondenheid. En hoewel alle metaforen beperkingen hebben, vind ik de metafoor van duct tape wel een mooie illustratie. De eerste keer dat je het ergens opplakt, zit het muurvast. Als je het lostrekt en ergens anders opplakt, plakt het nog steeds, maar iets minder. Doe dat 10 keer en de lijmkracht is weg. Er zitten overal haartjes en stofjes aan de tape. En zo werkt het ook met ons hart. Je kunt het niet oneindig verbinden met anderen. Misschien kunnen we dat als mens beter doen, maar het principe staat duidelijk. God wil de lijmkracht van je hart beschermen. Seksualiteit is bedoeld om de diepste eenheid tussen twee mensen te bezegelen. Het is de taal van een verbond. Ik ben van jou en jij bent van mij. Helemaal en voor altijd. Als we seks loskoppelen van die veiligheid en die toewijding, raken we gefragmenteerd. We geven stukjes van onszelf weg die we niet meer terugkrijgen. En dit zijn strenge kaders, zo klinkt het. Maar die zijn er niet om onze pret te bederven, maar om de kostbaarheid van je ziel te bewaken. Het is de handleiding van de maker van jou die zegt, ik wil dat je zo heel mogelijk blijft. Een stapje dieper nu. Want hoe tof seks ook is, het heeft ook een andere kant. We zien niet alleen het mooie van Genesis 1 en Genesis 2 in seksualiteit, maar ook de ellende van dat derde hoofdstuk uit Genesis, het verhaal van de zonde. Er ontstond schaamte. Zonde heeft ook seksualiteit in zijn greep gekregen. En in de woorden van Paulus, zoals we die net lazen in Romeinen, zonde is ten diepste dat we onze eigen verlangens boven dienstbaarheid aan en de eer. Hij zegt dat de mensheid de waarheid van God heeft ingewisseld voor de leugen. Dat we de schepping, het geschapene, zijn gaan aanbidden in plaats van de schepper. En als je het mij vraagt, is dat cruciaal voor hoe wij vandaag naar seks kijken. Alles wat mooi is in de wereld. Een prachtige zonsondergang hier op het strand, chocola, intimiteit tussen man en vrouw. Alles wat mooi is, is bedoeld om te wijzen naar God. Het maakt hem zichtbaar. Daarbij zou het dus moeten gaan om de maker, niet om het geschapene. En onze cultuur heeft die verhouding omgedraaid. Langzaam maar zeker. Eerst was er de ontkerkelijking en dus daarmee steeds meer het ontkennen van een schepper. Want met dat mensen niet meer naar de kerk gingen, werd dat geloof in een schepper van alles ook kleiner. En daarmee komt alles wat geschapen is ook in een andere verhouding te staan. Losgetrokken van een hemels plan. En losgetrokken daarvan wordt de pijl die wijst naar Gods liefde een wapen waarmee we onszelf beschadigen. We verwachten van seks wat we alleen van God kunnen krijgen. We verwachten dat seks ons onze identiteit geeft. Dat seks ons diepste gevoel van eenzaamheid oplost. Verschrikkelijke God. Het is een geweldige dienaar, maar een dictator als het op de troon van je leven komt te zitten. Als seks je God wordt, is het nooit genoeg. Misschien herken je deze lijn ook wel. Je wil steeds meer, steeds extremer. Maar uiteindelijk blijf je steeds met dat lege gevoel achter. En waarom? Omdat die verhoudingen dus zijn omgedraaid. Wij eren de schepper door te genieten van het geschapene. Maar we zetten het geschapene nooit boven de schepper zelf. Seks wordt pas echt mooi als het niet meer je alles hoeft te zijn. Als je weet dat je diepste vervulling bij de schepper, bij Jezus ligt. En dan kan het weer zijn wat het is. Een prachtig, maar tijdelijk geschenk dat fluistert over de liefde van God. En mag dit naast een reflectiemoment ook een aanmoediging zijn? Ik hoor steeds vaker van stellen die geen seks meer hebben. Als je daar samen vrede mee hebt, ik ga je tot niks dwingen. Maar in de goede verhouding is seks zo mooi dat het soms de scherpe randjes van je meningsverschillen of argumenten af kan halen. Het werkt aan eenheid en het is tof. En eenheid mag gevierd worden. Dan kun je je de vraag stellen dus of je het geschapene niet boven de schepper hebt gesteld. Ik heb dit thema een paar keer ook met onze jongeren in een wat kleinere groep besproken in het Roots-programma dat wij draaien in Mozik 033. En de vraag die dan stevast komt is, ja, maar waar ligt dan de lijn? Hoe ver mag ik gaan? En ik snap die vraag, het is een begrijpelijke vraag. Want we zijn opgegroeid met regels en we zoeken naar een moreel kompas in een wereld die zegt, als het maar goed voelt. Ik wil proberen een diepere vraag te stellen. Niet wat mag niet, maar wat is wijs? Wetticisme is een soort verrekijken die net als een grenspolitie checkt of iets wel of niet binnen de lijnen valt. Maar wijsheid is een bril die je op kunt zetten, waarmee je de schoonheid van het doel beter kunt zien. En dan ligt de focus op het beschermen van het toffe van het geschenk. En wijsheid stelt je ook de vraag, wat staat er op één? Aan wie ben je ten diepste loyaal? Seksualiteit is, zoals we zagen met het Hebreeuwse woord egat, één, een symbool van totale toewijding. En het huwelijk is het menselijke verbond dat bedoeld is als een aards plaatje van Gods verbond met ons en dat van Christus met zijn kerk. In de Bijbel heeft daar twee hele mooie termen voor, agape-liefde, geset-liefde in het Oude Testament. Maar wat die liefde zegt is, ik ben van jou en ik beloof dat ik morgen nog steeds van je hou, ook al krijg ik er niets voor terug. Dan zie je nu hoe er dus twee kanten aan dezelfde medaille zijn, in de liefdeologie. Je hebt dus aan de ene kant het plaatje van één, de seksualiteit die God geeft tussen man en vrouw, eenheid, als een afspiegeling van Gods liefde voor mensen en zijn verlangen om één te zijn. En zo heb je aan de andere kant het andere plaatje van het huwelijk, waarin verbondsliefde wordt gevierd. Waarin je zegt, ik ben van jou en jij van mij, ook als we er even niets voor terugkrijgen. Onze samen zijn is niet simpelweg een handdruk die je los kunt laten, maar een beide pols pakken, waarbij als de een loslaat, de ander nog steeds vastzit. En die twee plaatjes in de Bijbel, als je het mij vraagt, horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat ja zeggen Ook als je er niets voor terugkrijgt, omdat God ook ja zegt tegen jou en mij. Ook als ik hem niet iets teruggeef. En de seksualiteit, waarin ik die eenheid mag vieren. De tijd wordt losgekoppeld van deze publieke en permanente toewijding, het huwelijk. Dan ontdoe je het van zijn diepste betekenis. Het is alsof je een eed aflegt met een vuist in plaats van met twee vingers. De superlijm van verbondenheid wordt wel gevormd in je hersenen, maar de veilige container, het verbond om die lijm te beschermen, ontbreekt. En daardoor wordt ons hart keer op keer afgescheurd wanneer de relatie stopt, terwijl de verbinding een beetje in onze ziel blijft kleven. Vandaar die oude gewoonte, dat seks het best tot zijn recht komt binnen het huwelijk. Het is een beloning op verbondsliefde en niet een beginpunt. Dit is wijsheid, geen wetticisme. En ik weet namelijk dat dit voor heel veel stellen van nu te veel gevraagd is. Dat je de Bijbel misschien ruimer interpreteert of omdat je gewoon simpelweg niet kon wachten. Ik zie ook dat het organiseren van een bruiloft in 2026 veel meer vraagt. Dat het soms zelfs lastig is, zeker bij ons in het midden van het land, om woonruimte te vinden als stel. En het is duur om op een mooie manier te trouwen en je wilt het toch ook maar één keer doen. Maar ik hoor ook van steeds meer stellen die bij mij op de bank zitten als we een huwelijksdienst voorbereiden, dat ze juist heel bewust weer kiezen om te wachten tot ze getrouwd zijn. En een simpele bruiloft, er zijn 15 mensen eromheen en een trekker. En het was mooi. Ja, je kunt het beroep raden van het stel, dat is waar. Ik sta hier niet om je een schuldgevoel aan te praten, maar wel om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Want ik kan hier niet over seksualiteit spreken zonder te kijken naar de werkelijkheid van ons leven. En als ik zeg dat seks superlijm is, dan voel je misschien de pijn van de keren dat de tape is losgetrokken. Misschien voel je wel schaamte van een verslaving aan pornografie. Misschien draag jij op een of andere manier littekens van een gebroken huwelijk of van grenzen waar je overheen bent gegaan. Of, en dat hoor ik helaas steeds vaker, waar anderen bij jou over de grens zijn gegaan. Misschien zit je hier wel en is het in je relatie op het gebied van seksualiteit oorverdovend stil. En draag je dat als pijn met je mee. En hier komt het hart van het evangelie. Hier komt het hart van onze gemeente. Wij heten Mozaïek juist omdat we samen met onze gebrokenheid een kunstwerk vormen. God wil precies dat doen. Dat is zijn trouw aan dat prachtige plan dat hij nooit los had zijn hand begon. Zo'n beetje alles wat je wel of niet kunt bedenken aan verslaving, aan gebrokenheid rond seksualiteit, aan worstelen met jezelf. Het zit hier. Ook op de eerste rijen. Dit gaat over ons allemaal. Als ik Jezus opdracht om mijn oog maar te verwijderen, als ik ook maar met enige aantrekkingskracht kijk naar waar ik niet naar hoor te kijken, zou opvolgen, dan zou ik hier stekenblind staan. En dus, ik hoop dat je ook genade hoort in mijn woorden vanmorgen. Als het in jouw leven anders loopt dan het ideaalplaatje, dan ben je precies hier op de juiste plek. Wij kijken hier niemand raar aan op het worstelen en struggelen met seks. Want dat doen we toch allemaal? Met seks, met geld, met trots, met onze eetgewoontes. Jezus zat aan tafel met mensen die hun seksualiteit op de kop hadden gezet. Met mensen wiens geld hen liever was dan hem. En hij veroordeelde hen niet, maar hij hield te veel van hen om hen achter te laten in chaos. Hij zei, ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet weer. Staat seks in je leven? En op welke plek staat Jezus? Als je je door Jezus wilt laten vormen, is dat de kernvraag rond jullie thema. Wie staat er boven wie? Of liever gezegd, wie staat er boven wat? Moet je die verhouding herzien? Genade betekent niet dat God zegt, het maakt allemaal niet uit. Genade betekent dat God zegt, ik weet wat het kost. Ik heb de prijs betaald en ik wil naast je staan in jouw struggle. Ook die met seks. Wat die struggle ook is. Ik heb alles gedaan om de reis met jou aan te gaan. En God geeft ons richtlijnen, zodat wij meer gaan verlangen naar Jezus. En door Jezus zien we dat Gods verlangen is om één met ons te zijn. En alleen dat geeft echte, diepe vervulling. Maar we leven in een tussentijd. De tijd tussen bevrijding en verlossing. We wachten op de verlossing van ons lichaam, zoals de Bijbel het mooi zegt. Onze seksualiteit nu in zijn schoonheid is een vooruitblik naar iets groters. En onze seksualiteit nu in zijn gebrokenheid laat ons verlangen naar de vervulling van ons lichaam. Ach, dat we een intimiteit zullen kennen met onze maker die elke menselijke ervaring in de schaduw zal zetten. En tot die dag zijn we onderweg met vallen en opstaan. En laten we die weg wandelen met nederigheid. We hoeven elkaar niet te veroordelen, maar laten we elkaar aanmoedigen om Jezus te volgen en hem boven alles te zetten. Dus als ik het wil samenvatten, dan wil ik deze vier dingen aan je meegeven. Vier de schoonheid van het geschenk. Ik hoop dat ik je dat heb kunnen laten zien, dat het goed is bedoeld, het is tof. Maar bescherm de superlijm van je hart. Aanbid de schepper en niet het geschapene. En leef elke dag uit de genade die alles nieuw maakt.